wel interessant om voor de studie van vanavond te beginnen toch even heel kort te hernemen wat we vorige maal uitvoerig overdacht hebben. Ik ben namelijk stilgestaan bij het Koninkrijk van God in het boek De Handelingen. De uitdrukking zelf komt niet zoveel voor, Koninkrijk, Koninkrijk van God, 8 maal in het hele boek, maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is. De uitdrukking Koninkrijk, Koninkrijk van God staat in het boek De Handelingen op heel strategische plaatsen, hebben we gezien. In de inleiding 2 maal, waar de nadruk wordt gelegd op die periode van 40 dagen tussen de opstanding en de opname van de Heer in de hemel, tijdens de welke de Heer Jezus 40 dagen onderwijs geeft over het Koninkrijk van God aan zijn discipelen, waaruit dan de vraag voortvloeit van de discipelen als het Koninkrijk God aanbreken voor Israël in deze tijd. En aan het einde van het boek hebben we gezien dat ook daar opnieuw er nadrukkelijk gewezen wordt, deze maal op Paulus, die het Koninkrijk van God onderwijst, ook 2 maal. Nu hebben we toch geconcludeerd met elkaar, als er zo'n structuur is rond het boek, dat in het boek het onderwijs van de Heer Jezus en de werken van de Heer Jezus verder gaan. Het eerste deel had hij gemaakt om over alles wat Jezus begonnen is zowel te doen als te leren. Ik ben ervan overtuigd en probeer aan te tonen dat hij nu gaat vertellen wat dat Jezus nog steeds doet en leert. Natuurlijk vanuit een andere positie. Dus het ganse boek De Handelingen kadert in het thema van het Koninkrijk van God. Vandaar dat ik het ook genoemde, de handelingen van de verrezen Heer Jezus, die nu via zijn volk, door de Heilige Geest, de vervulling van Gods plannen realiseert. Dus dat is de bril waarmee we samen het boek De Handelingen gaan bekijken. Nu ken voor mezelf de Bijbelstudie van de afgelopen keer goed beluisterd en gemerkt dat er toch heel wat vragen waren die wezen op een toch onduidelijk verstaan van wat dat het betekent dat de Heer Jezus nu zit in de troon, verheerlijkt is en regeert vanuit de hemel. Ik heb gemerkt dat dat toch wel wat problemen heeft onder ons, dat men ook niet goed ziet. En hoe zit het nu met God de Vader, wat de Heer Jezus nu alle macht bezit in hemel en op aarde? Hoe moeten we dat nu allemaal zien en hoe moeten we dat nu verstaan? En daarom wil ik vanavond een uitstapje maken en wil ik stilstaan bij de betekenis van Jezus heerschappij die hij nu uitoefent. Jezus superieure kosmische heerschappij. Ja, dat is een hele beladen uitdrukking, dat je van mij al ondertussen gewend. Maar daarmee wil ik aanduiden hoe groot dat het is. En hoop na vanavond dat dat ook uw hart even enthousiast maakt als het mijne ondertussen enthousiast heeft gemaakt. Dat we daarvan onder de indruk komen, dat we dat veel duidelijker zien, en wat dat ook aan praktische consequenties geeft voor ons als gemeente. Ja? Niet dat ik het zelf nu heel praktisch ga uitwerken, dat God de ruimte niet voorzien, de uiteenzetting om tot dat punt te komen is al ruim genoeg voor een avond. Maar misschien dat je er dan ook verder over kan nadenken en die praktische conclusies ook voor jezelf kan trekken. Ik wil als eerste de draad oppikken waar we de vorige maal gestopt zijn, in Handelingen hoofdstuk 2, bij de uitstorting van de Pinksterdag. Dan gaan we een stukje lezen uit Gods woord. Ja, dan gaan we een moment bij stilstaan als ons vertrekpunt. Maar als eerste wil ik nog een aantal zaken, dus je mag er wel gerust voor jezelf openen. Als eerste wil ik nog een aantal zaken opnieuw voor je aandacht brengen die we de vorige maal overdacht hebben. We hebben namelijk al stilgestaan bij Handelingen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En daar hebben we ontdekt met elkaar, hoop ik toch, ik kan het toch proberen duidelijk te maken, dat de opname van de Heer Jezus in de hemel, dat dat niet de opschorting of het uitstel van het koninkrijk betekent. Toen dat de Heer Jezus hier op aarde wandelde, predikte hij nadrukkelijk dat het koninkrijk van God midden onder hen was. Nu, het is niet omdat de Heer Jezus opgenomen is, dat dat koninkrijk nu opgeschort is, of dat er nu een periode van uitstel is. Een soort interludium. Nee. We hebben nadrukkelijk gezien dat de opname in de hemel van de Heer Jezus zeer bepalend is voor de verhaalde gebeurtenissen in het verdere van Lucas zijn boek. En de nadruk in handelingen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 lag heel uitgesproken in handelingen hoofdstuk 1 op de dag van de opname. We konden twee dagen onderscheiden. In handelingen hoofdstuk 1 de dag van de opname. Handelingen hoofdstuk 2 de dag van Pinksteren. En we hebben gezien dat de Heer Jezus, zoals dat hij de beslissingen nam voor zijn discipelen op aarde, ook verder de beslissingen neemt vanuit de hemel. Want wanneer dat er opnieuw een apostel moet gekozen worden, is het nadrukkelijk de Heer Jezus die zijn wil kenbaar maakt vanuit de hemel. En uitkiest, zoals hij dat in het Lucas-evangelie ook al had gedaan, hij had zijn apostelen uitverkoren, kan je lezen, in het Lucas-evangelie, zo verkiest hij opnieuw zijn apostel uit die de plaats van Judas moet innemen. En dan komt de beloofde Heilige Geest vanuit de hemel gestuurd door de Heer Jezus om zijn apostelen te bekrachtigen, zodat ze zijn getuigen kunnen zijn. Dus de Heer Jezus legt, om het met het beeld van Mozes te zeggen, van zijn geest op zijn apostelen, net zoals Mozes van zijn geest gaf op de 70 oudsten. Herinner je dat? Dat is een beetje dezelfde handeling die gebeurt. Ja? Dat betekent, wanneer dat Lucas daar zo de nadruk op legt, op de dag van de opname, de dag van Pinksteren, dat hij ons wil laten zien dat de Heer Jezus nu regeert. En dat hij verder ook alle lopende zaken hier bestuurt. De Heer Jezus regeert en in deze periode, want er is een nieuwe periode aangebroken, dat heb ik vorige keer ook op aangestuurd, wanneer de Heer Jezus opgenomen is van de aarde, breekt er een andere periode aan. Toen de Heer Jezus hier was, ja, was het koninkrijk midden onder hen. Maar nu is de Heer Jezus opgenomen en nu gaat de Heer Jezus zijn heerschappij uitoefenen in hemel en op aarde. Wat dat betekenis daarvan is, daar kom ik straks op terug. Maar Lucas laat ons zien dat de Heer Jezus alle lopende zaken regelt in deze periode van het koninkrijk, stuurt en leidt de Heer Jezus nu alles, niet meer van op de werkvloer, maar vanuit het controlecentrum, de hemel. Ik heb dat vorige keer vergeleken met iemand die promotie maakt van de werkvloer naar het kader. Dus hij is nog altijd in het bedrijf aanwezig, alleen is hij niet meer op de werkvloer. En zo moet je het ook zien wanneer dat Jezus opgenomen wordt in de hemel. Hij wordt niet weggenomen, hij wordt opgenomen in de hemel. Net zoals in een bedrijf, iemand niet meer op de werkvloer gaat, maar de trap neemt naar de bureaus boven en van daaruit het bedrijf gaat leiden. Ja? Beetje plastisch uitgedrukt, maar ik denk dat dat een stuk duidelijker schildert wat dat ermee bedoeld wordt. Ja? Nu, om terug te keren tot handelingen hoofdstuk 2, hè, ik had al gevraagd om het op te slaan, laten we het stuk lezen van vers 33 tot vers 36. Zijn er al vragen over tot nu toe? Want dat was alles van verleden week. Oké. Laten we eerst dat stukje lezen. Ik hoop dat de versindeling klopt. Soms kan er wel een foutje in binnensluipen. Maar we lezen in vers 33 dat Petrus in zijn prediking, de uitstorting van de Heilige Geest, waarin dat hij verklaart waarom dat de dingen zo gebeuren die nu gebeuren, dat hij zegt, en dan komt hij eigenlijk tot de kern van zijn boodschap, nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd, en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten, dat God hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd. In dat stukje hier wordt er een tekst geciteerd uit het Psalmenboek. De Heer heeft op mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Dat is een aanhaling uit Psalm 110. Psalm 110 is de meest aangehaalde psalm in het Nieuwe Testament. Niet Jesaja 53, en geen enkele andere passage uit de profeten, maar deze tekst, Psalm 110. En overal waar ik kom, waar ik die vraag stel, Welke tekst wordt er het meest geciteerd in het Nieuwe Testament? Tot op heden is er nog nooit iemand geweest die die vraag heeft kunnen beantwoorden. En dat zegt voor mij heel veel. Want die tekst die voor de apostelen zo belangrijk is om te begrijpen wie dat Jezus Christus is, nu dat hij in de hemel plaats heeft genomen, is totaal onbekend onder de evangelische christenen. En ik hoop dat we vanavond die schriftplaats gaan leren koesteren en dat ze zo belangrijk wordt voor ons als voor onze broeders en zusters van het eerste uur. Want die tekst leert ons heel veel. Het is een tekst, het is een profetie. Het is nadrukkelijk ook in de Joodse traditie een profetie die vooruitwijst naar de komende Messias. Maar hier ligt heel veel in opgesloten. En ik ga ook vanavond nog een aantal andere passages aanhalen waar opnieuw gewezen wordt op deze psalm. Dus wat kunnen we hier als eerste leren? Wel, dat de Heer Jezus nu zit aan de rechterhand van God, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Dus het betekent dat de Heer Jezus, die nu wel in de hemel troont en het absolute gezag in hemel en op aarde uitoefent, dat gezag niet door iedereen erkend wordt en weerstaan wordt. Ondanks het feit dat de Heer Jezus nu een uitgesproken machtspositie heeft ingenomen en het hoogste gezag bezit, wordt dit gezag weerstaan. Dat betekent niet dat hij kan tegengewerkt worden. Jouw absolute gezag blijkt juist uit het feit dat je in staat bent om de tegenwerking en de tegenstand te gebruiken om zelf tot je doel te komen. En dat heeft God de Vader gedemonstreerd door het kruis. En dat demonstreert de Heer Jezus keer op keer in het boek de Handelingen. Er wordt in Handelingen heel veel aandacht besteed aan de tegenstander van de gemeente, van de kerk van het eerste uur. En wie was er de gevaarlijkste tegenstander? Paulus. Maar wat doet Jezus Christus met Paulus? Ja, hij gooit hem niet alleen van zijn paard, bij manier van spreken, maar hij maakt hem tot zijn grootste voorvechter in de verkondiging van het evangelie. Daaruit blijkt zijn absolute macht en waartoe dat hij in staat is. Dus Jezus' heerschappij is een uitgesproken absolute heerschappij, maar ze wordt op dit moment weerstaan. Dat is het eerste wat we hieruit kunnen leren. En het tweede is dat er gezegd wordt, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Of anders gezegd, zal die vijandschap, die tegenstand eeuwig blijven duren? Nee. Er komt wel degelijk een einde aan. En die totdat wijst op een interimperiode, heb ik dat genoemd. Het koninkrijk van God is nu in een andere fase, maar ook dit is maar een tussenfase. Het koninkrijk van God zal nog een andere periode ingaan. Er zijn drie perioden die we heel nadrukkelijk kunnen onderscheiden. De eerste periode begint met de bediening van de Heer Jezus Christus op aarde. Het koninkrijk breekt aan en dat gaat tot aan het moment van zijn kruisiging, opstanding, opname in de hemel. Dan breekt nu die periode aan waarover hier gesproken wordt, de interimperiode waarin dat de Heer Jezus vanuit de troon van God alles stuurt en leidt, dat is een periode waarin hij zijn absoluut gezag uitoefent, maar het wordt weerstaan, en ook aan die periode zal er een definitief einde komen, en dan zal het koninkrijk van God in een andere fase overgaan. Daar komen we straks op terug. Dus we zijn nu in een interimperiode tussen de opname in de hemel, tot op het moment van zijn, ik heb gekozen voor de uitdrukking, verschijning. Omdat ik niet graag mee spreek persoonlijk van terugkomst, want als de Heer Jezus niet weggegaan is, kan hij ook niet terugkeren. Weet je wat ik bedoel? Dat is de betekenis ook van de uitdrukking in de oorspronkelijke taal. Het woordje dat gebruikt wordt voor komst, wederkomst in het Nieuwe Testament, is in het oorspronkelijke Grieks. Weet je dat iemand? Parousia in het Grieks. Parousia. Maranatha, we zeggen Jezus komt. De parousia. En dat betekent eigenlijk niet komst in die zin, maar verschijning, openbaring. Dus als ik spreek van de verschijning, weet je wat ik daarmee bedoel. Ik wil alleen spreken van de verschijning. Hij is opgenomen in heerlijkheid en hij zal straks verschijnen. Ja, maar hij is hier nooit niet weg geweest. Hij is er nog steeds aanwezig, werkzaam, en hij leert En hij werkt door middel van zijn volk, door zijn geest. Dus er is een interim periode tussen de opname in de hemel en zijn verschijning in heerlijkheid. Duidelijk voor iedereen? Mag ik verder gaan? Goed. Dan gaan we een andere schriftplaats opzoeken, waar we diezelfde gedachte terugvinden, dat er nu een periode is waarin dat de Heer Jezus regeert, heerst, maar dat zijn heerschappij hier op aarde nog niet gezien wordt in de volste zin van het woord. Je oefent zijn heerschappij uit, die heerschappij wordt weerstaan, maar de volle toedracht van zijn heerschappij wordt hier op aarde nog niet gezien. En die tekst vind je in Hebreeën hoofdstuk 1 en 2. Het is een tekstgedeelte die natuurlijk in een andere context wordt hier gesproken, maar het is diezelfde psalm die hier aangehaald wordt. En we lezen eerst Hebreeën 1 vers 13 en vervolgens 2 vers 5 tot 9. De schrijver wil aantonen dat Jezus groter is dan de engelen. Ja, voor ons is dat misschien niet zo belangrijk of van taal, maar er is recentelijk aan de oppervlakte gekomen dat er heel wat gemeenschappen waren onder de Joden die geloofden dat straks in het toekomstige aardrijk, om die uitdrukking dan toch maar te gebruiken, de engelen daar een zeer voorname plaats in nemen. En de schrijver gaat tonen dat Jezus Christus, die heerst, groter is dan de engelen. Dat even terzijde. Laten we beginnen. 1 vers 13. Tot wie van de engelen echter heeft gij ooit gezegd, en nu komt die schriftplaats, Psalm 110 terug, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijand stel tot de voetbank voor uw voeten. Want, als hij zegt want, dan betekent dat hij iets gaat uitleggen. Want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken. Toekomstige aardrijk waarover wij spreken. Waar doelt de schrijver op?
Nieuwe hemel.
Amen. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd, ik ben blij, die schrijver had ook geen zo goed geheugen, en nu gaat hij opnieuw een tekstplaats citeren, namelijk Psalm 8. Wat is de mens dat u hem gedenkt? Of de mensenzoon dat u acht op hem heeft? Het gaat daar, de oorspronkelijke betekenis, over de plaats die God aan de mensheid heeft gegeven in zijn schepping. Wat is de mens dat u hem gedenkt? Of de mensenzoon dat u acht op hem heeft? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. En hem gesteld over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Zie je? Het gaat hier over de plaats die God van meet af aan de mens heeft toebedacht in zijn schepping. Die aangesteld was van God om over die schepping te regeren en te heersen. En hij gaat nu verder daarover spreken. Dus hij spreekt in eerste context over de oorspronkelijke betekenis van de psalm. Maar nu gaat hij aantonen dat die psalm, die gesproken is over de eerste mens, over de mensheid, dat die een diepere en een vollere betekenis heeft. Absoluut.
De mens staat voor mensheid, maar ja. De mensenzoon staat dan voor.
Nee, dat is gewoon hier een synoniem. Wat is de mens? Wat is de mensenzoon? In het Hebreeuws heb je vaak...
Dat er niet zo dat er een verschil gemaakt wordt, want je vader in de tekst is, heb ik ook de indruk dat je zegt dat er staat dat hij met heerlijkheid en eer bekroond wordt, en stelde op de werf van de handen.
Ja.
Alles heb je onder zijn voeten gevonden, dacht ik, wat is de mens dat je aan bedenkt? Dus zonder val mensheid. En toen mensenzoon verwijst naar Christus als een overwinning.
Ja.
Die eerder in de verre is.
Wel... Je moet de argumentering van de schrijver zien te volgen, want uit er goed op let, en ik heb ook een aantal zaken hier veranderd, bij Uthelos vertaling, maar daar staat hem met hoofdletters overal. Omdat men meteen denkt dat het hier over Christus gaat, en dat is het juist niet. Want kijk eens wat ik lees dat er staat, dat is wat God bedoelde, zegt hij, met de mens in zijn schepping van meet af aan. Nee, wat is de mens dat je hem denkt, of de mensen zoals hij acht op hem heeft? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, iets minder in heerlijkheid. Maar toch bezit hij een eer en een heerlijkheid die uniek is in de ganse schepping. Maar je hebt hem gekroond, je hebt de mens geplaatst als heerser over die schepping, over het werk van uw handen. Dat is de plaats die de mens in de oorspronkelijke schepping inneemt.
Ja?
Dat is Genesis, inderdaad. Want door hem alles te onderwerpen, heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Dus er was niets dat aan de mensheid niet onderworpen was. En kijk eens, nu wordt het contrast gemaakt. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen. De wereld is inderdaad, wat Christophe terecht aangeeft, afvallig geworden van God. En het heeft dramatische consequenties gehad voor de schepping. Maar betekent dat dat God zijn ideaal laten varen heeft? En dat is echt spijtig. Dat geprobeerd met de mens. Maar het is niet gelukt. Nee, God laat dat ideaal nooit varen. Vandaar dat de schrijver ook zegt, maar nu zien we er nog niets van. Het is nog niet eens een oorspronkelijke heerlijkheid hersteld, de schepping. De mens neemt nu nog niet de plaatsen in de schepping die God oorspronkelijk heeft bedoeld. Maar, wij zien Jezus. En je hoort dan bijna in de lucht springen van contentement. Wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was, vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond. Of anders gezegd, we zien nu nog niet dat de mensheid de plaats inneemt op de aarde die God het heeft toebedacht. Maar wat we wel zien, is de verheerlijkte Jezus in de hemel, het hoofd van een nieuw mensengeslacht, die met eer en heerlijkheid gekroond is, nu in de troon. Dus dat betekent dat er goede hoop is. Ja? Dus zie je, wanneer ik die letter, de letter hars, iedere keer zou in een hoofdletter zetten, dat heel het argument verloren gaat. Je moet eerst zien wat dat oorspronkelijk de bedoeling was van de schepping. Dan zegt hij, maar nu zien we de dingen zo niet. En dan zegt hij, maar we zien wel Jezus. De verheerlijkte. Die troont in de hemel. En hier wordt gezegd, met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is een andere omschrijving dan te zeggen, van Jezus is nu opgenomen in de hemel en regeert nu vanaf Gods rechterhand. Dat is net hetzelfde.
Dat is een contrast als ze mogelijk tussen hem en toen overgaan naar de namen van Jezus. Het gebruik van de naam Jezus en het gebruik van hem maakt het verschil in de tekst.
Ja, in de oorspronkelijke tekst zijn er geen hoofdletters of kleine letters. He. Dus is het afhankelijk van de vertalers hoe dan zij het zelf begrijpen als er gewoon hoofdletters zijn of kleine letters. En zie je dat die tekst ook weer van Psalm 110 zit aan mijn rechterhand omdat ik uw vijand staat tot de voetbank voor uw voeten hier gebruikt wordt als uitgangspunt om te gaan naar het ideale plaats en positie die de mens in Gods oorspronkelijke gedachten toebedacht had. Hoe dat het schepping nu is, dat we inderdaad nog niks van zien, maar dat er wel die heerlijke hoop is van de Heer Jezus Christus, die, hoewel hij een weinig minder dan de engelen gemaakt is, nu vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond is. Dus wat doet hij? Hij gaat nu tonen dat Psalm 8 een veel diepere betekenis geeft. Dat Psalm 8, die oorspronkelijk geschreven werd over de eerste mens, Adam, en het mensgeslacht verbonden aan Adam, verder en dieper vooruit wijst naar de laatste Adam en het nieuwe mensgeslacht, dat straks de toekomstige aarde zal vervullen. Zie je dat we dat in de schriften uitleggen? En niet Psalm 8, toch? Het is begonnen met Psalm 110. Er zit daar een gelijkaardig stukje in. Daar wordt gesproken, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijand stel tot de voetbank voor uw voeten. En in Psalm 8 wordt er gesproken, met heerlijkheid en eer heb je hem gekroond en hem gesteld over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Zie je? En hij gaat die twee psalmen aan elkaar linken. En tonen dat Psalm 8, die een oorsprong over de mensheid had, in de schepping zoals God ze oorspronkelijk geschapen had, maar waar er nu niks meer van te zien is, dieper vooruit wijst naar de laatste mens, naar de nieuwe Adam, naar Jezus Christus, en in hem zijn volste vervulling kent. Zie je dat? Zo gaan ze met de schrift om. Dus Psalm 8 wordt niet gezien als een profetie, maar nu dat Jezus gekomen is, zie je dat Psalm 8, gelezen vanuit de Jezusbril, een diepere en een vollere betekenis heeft. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dus het is de bedoeling dat we leren ook de redenering volgen, niet van we dat te schrijven. Oh, we hebben niet kunnen volgen in zijn redenering. Waar hebben we dat dan van laten lezen? Niks, hè? Of zeer weinig. Goed, dan gaan we naar een voor vanavond nog belangrijker schriftplaats, waarop nieuw Psalm 110 geciteerd wordt. 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. En we gaan beginnen lezen vanaf vers 22 tot vers 28. Het probleem dat Paulus dat aankaart in Hans 1 Korinthe hoofdstuk 15 is het feit dat er in Korinthe mensen zijn die niet geloven in de opstanding. En in Hans dat hoofdstuk had hij het belang en de waarde van de opstanding uiteenzetten. Ook voor ons zal dat in het boek De Handelingen een zeer belangrijk thema zijn, de opstanding. Volgende keer gaan we daarmee beginnen. Maar hier toont hij aan wat het belang is van de opstanding, en meer bepaald van de opstanding van Jezus Christus en de gevolgen die dat heeft. En hij zegt dit, want evenals in Adam, de eerste mens, allen sterven, ja, door de afvalligheid van Adam, zijn we allemaal onderhevig aan de dood. Dat moet ik je niet uitleggen, denk ik. Zo zullen ook in Christus, let op de uitdrukking, in Christus allen levend gemaakt worden. Allen, wordt daarmee bedoeld alle mensen?
Allen die geloven.
Juist, Jermijn, correct. Allen die geloven. Van zij die niet geloven, ja, zij zullen ook een zekere opstanding kennen, maar ze worden niet levend gemaakt. Het is een opstanding ten oordeel. En de christenen staan op in Christus een opstanding ten leven. Dus het gaat hier het contrast tussen de eerste Adam, de eerste mens, en de laatste Adam, Jezus Christus. Zoals door Adam, door zijn toedoen, de dood is ingetreden, zo zal door Christus het leven intreden voor allen die in met Christus verbonden zijn. Maar, zegt hij, ieder in zijn eigen orde, of beter vertaald, rangorde. Er is een onderscheid. Christus neemt de eerste plaats in, en daarom is hij ook de eersteling en staat hij als eerste op. Dus maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn, bij zijn komst. Let op de uitdrukking daar, oorspronkelijke tekst, parousia, bij zijn verschijning. Dus dat betekent dat Christus als eerste is opgestaan en het vervolg van de opstanding in Jezus Christus zal aanbreken wanneer met zijn verschijning. Wanneer hij openbaar wordt op de aarde. Dus dat is een zeer belangrijk moment, de verschijning van Jezus Christus. De opstanding is daarmee verbonden. Wat zegt hij dan verder? Daarna is het einde. Ja? Einde, hier de uitdrukking is telos. Hè? Ken je ook van de telos vertaling. Het einde. Dat betekent dat er vanaf dan een definitieve nieuwe periode aanbreekt. En wat is er zo typerend voor dat einde? Wanneer hij, Jezus Christus dus, het koninkrijk aan God de Vader overgeeft. Zie je hier iets van de relatie? God de Vader, God de Zoon. Jezus zal het koninkrijk na die periode overgeven terug aan de Vader. Wanneer hij alle overheid en alle gezag en kracht teniet gedaan heeft. En nu gaat hij het nader verklaren. Want gij moet, en het zou beter staan daar, het werkwoord geeft dat ook aan, hij moet aanhoudend regeren. Hij moet aanhoudend regeren, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Dus het duidt op gans die periode, waar we het over hadden, vanaf de opname in de hemel, tot aan de parousia, tot aan de verschijning. Want hij moet aanhoudend regeren, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan. Ja, dat is ook wel eigenlijk een beetje logisch. Als met de verschijning, de opstanding van allen in Christus gebeurt, ja, dan is de laatste vijand toch teniet gedaan. Ik denk dat dat logisch is. Als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan. Want hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Lees hier, want God heeft alles aan Jezus' voeten onderworpen. Wanneer hij nu zegt dat alles hem onderworpen is, is het duidelijk dat hij, God dus, wordt uitgezonderd, die hem alles onderworpen heeft. Maar wanneer hem, Jezus dus, alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan hem, die hem alles onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. God alles in allen, dat is nieuwe hemel, nieuwe aarde, dat is duidelijk. Dus wat zegt de schrijver hier? Kijk, God heeft het toebedacht dat alles aan Jezus' voeten onderworpen wordt. En hij moet aanhoudend regeren totdat alles aan zijn voeten onderworpen is. Maar wie onderwerpt alles aan zijn voeten? Het is God die alles aan Jezus' voeten onderwerpt. Dus het is duidelijk, zegt hij, wanneer gezegd wordt dat alles aan Jezus' voeten onderworpen is, dat degene die verantwoordelijk, ja, zelf nooit niet aan hem onderworpen of ondergeschikt kan zijn. God de Vader blijft altijd God de Vader. En hij heeft het in zijn raadsbesluiten besloten dat alles aan de voeten van zijn Zoon zou onderworpen worden. En hij doet het ook. Door zijn Zoon en voor zijn Zoon. Maar eens dat dat volleindigd is, dan zal de Zoon zijn interimregering ophouden en zal uiteindelijk hij alles teruggeven aan de Vader. Dat betekent niet dat zijn koningschap ten einde is, maar de functie die zijn koningschap nu heeft in deze tussentijdse periode, ja, die houdt op te bestaan. Dat is logisch, denk ik. Er is niets meer om te onderwerpen. Maar de Heer Jezus regeert eeuwig samen met de Vader. En de Vader heeft het zo toebedacht om door hem en voor hem alles te onderwerpen. En wanneer alles onderworpen is en alles hersteld en vernieuwd is, dan zal de laatste Adam, Jezus Christus, alles teruggeven aan de Vader. Zodat gij alle eer krijgt. En de Vader zal ervoor zorgen dat zijn Zoon samen geëerd wordt met hem. Ja? Hier zie je dat de Heer Jezus uiteindelijk opnieuw de Vader zal verheerlijken. Begrijp je dat een klein beetje wat er gezegd wordt?
Is er een contrast tussen Christus die de dood overwint, dus in opstanding, en de laatste vijand, de dood die te niets verandert?
Er is een onderscheid, want het is God de Vader die de dood te niet doet. Het is God de Vader die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En nu is natuurlijk de Heer Jezus opgestaan en bezit hij almacht de hemel op aarde en heerst de dood niet over hem, hij heerst over de dood. Ja. Wat liefst u?
Ja.
Absoluut. En wij moeten nog allemaal uit de macht van de dood verlost worden door de opstanding. Nou, de dood wordt gezien als een vijand. Een vijand die iedereen in gevangenschap heeft.
Van de boom van leven, anders kom je voor zeker te sterven. Dat is de leugen dat de Satan meemaakt en beginnen. Anders dat de blessing net weer is. En het einde wordt dan ook de dood weer ten iets doen door God.
Ja, maar het gaat hier specifiek over zij die in Christus zijn. Hè? Dat is nog niet loslaten. Het gaat over zij die in Christus zijn, die nu allemaal toch komen te sterven. En die volledig uit de dood bevrijd worden wanneer dat ze het eeuwige leven en een verheerlijkte lichaam ontvangen bij de komst van Jezus Christus. En dan is de dood zijn macht definitief gebroken. En is dat de laatste vijand, wanneer hij alles prijsgegeven heeft, zoals dat hij de Heer Jezus zou moeten prijsgeven na 3 dagen, zal hij bij de verschijning van de Heer Jezus allen moeten prijsgeven. En dan is de dood zijn macht verloren. En dan geeft de Heer Jezus alles terug aan de Vader, hersteld. Vernieuwd, opdat God alles en allen zou zijn.
Kun je nog iets zeggen over al zijn vijanden onder zijn voeten brengen? Wat dat precies is?
Dat is, wie niet voor hem is, is tegen hem.
Zo is dat al de ongelovigen.
U mag niet alleen al de ongelovigen. Maar alleen, er is nog meer tussen hemel en aarde dan enkel maar ongelovigen.
Ja, dat denk ik niet.
Het gaat over alle tegenwerkende machten en krachten, zowel in hemel als op aarde. Alleen. Ook, dus alles.
Ja, omdat je al zei,
die
is overwonnen,
en het is geen gevecht met die Satan. Ja.
En
Afrika moet
je
hier wel
constant regeren voor die vijanden te overwinnen, maar ze zijn overwonnen.
Ja, maar daaruit toch het beeld van D-Day en V-Day, om het beeld van de oorlog opnieuw te gebruiken. Dus op D-Day landen de geallieerden in Normandië. Iedereen wist wanneer die landing geslaagd was en de geallieerden daar landen met zoveel soldaten, dat de Duitsers gedoemd waren te verliezen. Het was nog een kwestie van tijd, maar ze waren verloren. En dat is ook wat het kruis betekent. Het kruis heeft de Satan zijn macht definitief gebroken. Hij is op de aarde geworpen. En wat we nu zien, zijn allemaal achtergoede gevechten. En die kunnen heel bloedig en moeilijk zijn, maar de overwinning komt er sowieso aan. Dus ook hier is dat dat proces. Dus op het kruis is de Satan verslagen, is zijn macht gebroken. Maar legt hij hem daarbij neer? Zegt hij nu, o Jezus, ja, je bent koning? Nee, je verzet hem tot de laatste minuut. Net zoals dat Hitler hem ook heeft verzet tot de laatste minuut. Ze stonden bijna in een bunker en dan heeft hij er pas een einde aan gemaakt. Maar tot op de laatste dag heeft hij de mensen aangespoord om te vechten. En zijn land volledig verwoest. Dat is dezelfde houding van de tegenstander. Dus het is geen strijd tussen goed en kwaad in die zin van, ja, de Satan wint een keer, ja, dan is de Jezus weer die beetje wint. Je moet weer een beetje achteruit. Ah, nee. De Jezus bezit de absolute macht. En Satan is een verslagen schepsel. De macht dat hij bezit is afgeleide macht. De Heer Jezus controleert hem en doet met hem wat hij wil. Satan is geen God die op zijn eigen bestaat. Het is een schepsel. En de Heer Jezus is toebedeeld, ja, met Gods absolute gezag. Dus wat zou een schepsel tegen de macht van de schepper vermogen? Niks.
Maar wat u toen, sorry dat ik kan interpreteren, maar wat u zegt, dat een schepsel is, en je staat geschreven dat de zonen van God voor de troon van God kwamen en dat de Satan onder hen was.
Ja.
Is dat een vertaalfout of?
Ja. Zonen Gods. Wat betekent zonen Gods in Engeland? Alle engelen zijn toch geschapen?
Christus is ook al het al als zoon van God.
Ja, omdat Gods volk ook Gods zoon genoemd wordt en dat de koning in Israël ook Gods zoon genoemd wordt. Het heeft niet te maken met dat je afkomstig bent van. Als de man die hetzelfde natuur en hetzelfde karakter laat zien. Dus als God zegt over zijn volk, dat is mijn zoon, en Farao laat mijn zoon nu gaan uit Egypte, is omdat God dat volk bestemd heeft als zijn volk, dat het zijn wezen en zijn karakter zou tentoonspreiden als volk. En de koning van dat volk moest er als leider de zoon van God zijn, de gezalfde zoon van God. Hij moest in de hoedanigheid van Gods wezen en karakter regeren over dat volk.
Dus in principe wordt dat dan ook, Satan is een opstandige, maar in principe was dat in basisbegin ook van hem verwacht. Dat hij toen
goed, je is niet gecreëerd als vijand. Mm-hmm. Het is overduidelijk dat er op een gegeven moment, en like dat er hier op aarde rebellie gepleegd is door de mens, ook in de hemelse hofhouding ergens een zekere rebellie gepleegd is, waar dat een aantal engelen, belangrijke engelen, ja, met hun gevolg gedeserteerden en gerebelleerden tegen God. En meer weten we daar niet van. Ja. Want de Heer Jezus heerser over hemel en aarde. Dus zijn machtsgebied strekt verder op de aardbol. Het is over al wat dat leeft, al wat dat geschapen is. Zowel in de hemel als op aarde. Oké, dan gaan we een trapje verder. Ik wil terug naar het boek De Handelingen, want dat heeft grote consequenties, de plaats en de positie die de Heer Jezus nu inneemt. En ik wil tonen hoe dat in de verkondiging van het evangelie, apostelen daar van meet af aan de nadruk op leiden. We gaan naar Handelingen hoofdstuk 10, het is Petrus die door het evangelie verkondigt. En we gaan lezen vanaf vers 39. En wij zijn getuigen van alles wat hij heeft gedaan, zegt Petrus. Zowel in het land van de Joden als in Jeruzalem. Hem hebben zij ook gedood door hem te hangen aan een hout. Deze heeft God op de derde dag opgewekt. En gegeven dat hij openbaar werd. Niet aan het hele volk, maar aan getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons, die hem met hem hebben gegeten en gedronken, nadat hij uit de doden was opgestaan. En nu komt het. En hij heeft ons bevolen aan het volk te prediken en te betuigen, dat deze het is, die door God is aangesteld als rechter van levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten, dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Dus hier wordt nadrukkelijk het evangelie verkondigd, En het evangelie wordt wel verkondigd, vergeving van zonden wordt aangeboden, maar het oog op de komst van de rechter van levenden en doden. Dus het oordeel dat komt, want het is God die het oordeel aan Jezus Christus heeft toevertrouwd, hij zal oordelen bij zijn verschijning. Wel, de nakende oordeel, dat is de context waarin dat het evangelie eigenlijk maar kan verstaan en ontvangen worden. Want hij, en wie dat er redding is, en wie dat de vergeving van zonden is, wiens naam dat je moet aanroepen om vergeving te kunnen krijgen, wiens gezag dat je moet erkennen, is tegelijk ook aangesteld als de rechter van de ganse aarde. Ik denk dat dat een heel belangrijke vaststelling is. Dat neemt dat even mee in je achterhoofd. En we gaan terug naar Handelingen hoofdstuk 2, de tekst waar we begonnen zijn, vers 33 tot vers 36. Want ik wil dat nog een beetje verder uitdiepen. Vers 33, ik kan het nog een keer opnieuw lezen om de draad op te nemen. Dan zegt dezelfde Petrus, nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd, en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft hij dit uitgestort wat u hem ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemel, maar hij zelf zegt, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten dat God hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd. Wat gebeurt er hier? Petrus gebruikt die psalm 110, diezelfde psalm 110, om aan te tonen dat de heerschappij die Jezus nu bezit als de zoon van David, dat er geen heruitgave is van de heerschappij die David hier op aarde heeft uitgeoefend. Waarom is hij daar zo zeker van? Wel, zegt hij, kijk in op psalm 110, door David geschreven. Ja, zegt hij, David is niet opgevaren naar de hemel. David is niet als koning gaan zitten in de hemel. Nee. Hij zegt zelf, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd. We kregen hier een dubbele aanduiding. De Heer, dat is God, heeft tot mijn Heer, dat is Jezus, gezegd. Stop. Jezus Christus is niet zomaar een zoon van David. Want moest hij enkel maar een zoon van David zijn, dan zou David, de oorspronkelijke David, groter zijn dan Jezus Christus. Want elke koning die uit David geboren is, is kleiner dan David. Ja? David was als eerste de koning naar Gods hart geroepen, aan wie dat God een dynastie beloofd had, en alle zonen van David zijn kleiner dan David. Ja, in onze cultuur is dat niet zo, maar in hun cultuur is dat wel zo. Ja, de ouderen hebben altijd meer respect. En krijgen altijd het grootste respect. En hoe ouder je zit, hoe meer respect je geniet. In hun cultuur is dat ook zo. En bij jullie is dat ook zo. Ja? Europa niet. Maar bij hen is dat zo. Dus dat is hier net hetzelfde. Dus als Christus maar een zoon zou zijn van David, dan zou hij niet groter zijn dan David. En hij is ook niet zomaar een messiaanse zoon van God. He, dat ze net probeerden aan te geven, iedere koning moest een zoon van God zijn. Nee, Jezus is zoon in de volste betekenis van het woord, want David noemt hem zelfs Heer. Dus als David, de koning van Israël, hem Heer noemt in die psalm, ja, dan is Jezus zoon in een vele diepere en vollere betekenis dan dat David, die ook zoon van God was, als gezalfde en als een nazaten, ooit al kan geweest zijn. Jezus is zoon in de volste betekenis van het woord, want je zit niet de troon van David op aarde. Nee, David is nooit niet opgevaren naar de hemel, maar Jezus wel. Jezus bezit nu alle gezag, en in tegenstelling tot David, heeft hij directe toegang tot God. David kon zomaar niet in Gods tegenwoordigheid komen, hè. David had ook een priester nodig om tot God te kunnen komen. David komt het heiligdom niet binnen swingen. Jezus, die komt zo in Gods tegenwoordigheid. En als strafverzaals, je verleent ook iedereen toegang tot God. Zonder hem kan je niet tot God komen. Dat betekent ook dat zijn koningschap van een andere orde is. Jezus is een priesterkoning. David kon dat nooit niet zijn. Ja, zijn voorganger had al ooit een keer geprobeerd om priester en koning te zijn. Dat is slecht bevallen. God had hem afgezet. Het koningschap en het priesterschap was altijd van elkaar gescheiden. maar de zoon van David, de zoon van God, en de volste zijn van het woord, is een priesterkoning, die nu alle gezag bezit in hemel en op aarde, en directe toegang heeft tot God, en allen toegang tot God kan verlenen. Dus zie je het grote verschil? Zie je het gigantische verschil in koningschap dat er in die ene zin van die psalm zit opgesloten? Begin je te proeven waarom dat zo belangrijk is? Dus Jezus zijn heerschappij als koning. Kan dat ooit een terugkeer zijn naar David, dat hij ergens in een stadje hier op aarde gaat zitten, op een troontje in een tempeltje? Als die heerschappij bezit en in de troon van God zit, dan is David en zijn heerschappij peanuts dat hij verleent. Begrijp omdat die tekst zo belangrijk is voor de broers en zusters van het eerste uur? Zij zien dat het koningschap dat Jezus bezit van een totaal andere orde is. Het is een superieur koningschap. Een absoluut almachtig koningschap. Niet alleen over de aarde, maar over de ganse schepping. Dus hij is de Heer van David en hij wordt duidelijk onderscheiden van de Heere God. De Heer, God, heeft tot mijn Heer, Jezus, gezegd. Heer is een titel die alleen God toebehoort. En toch wordt hij Heer genoemd. Weet je waarom? Omdat hij die aan de zijde van de Vader zit, God zelf is. Dat is toch ook die psalm die de Heer Jezus gebruikt om zijn vijanden, die hem uitdagen, die hem bevraagd hebben over de belastingen en alles. Ga ik kun ik in een vraag staan, zegt de Heer. Hoe kan de Messias Davids zoon zijn, hoe David hemzelf Heer noemt? Die psalm gebruikt de Heer Jezus. En ze kunnen niet antwoorden. Het is daarop de Heer Jezus doet. Die Heer van David. Hoe kan het dat die Heer genoemd wordt? Er is toch maar één Heer, één God, en de dochter is één God. Maar die Heer die hier genoemd wordt, is God. God de Zoon, in de volste zin van het woord, die aan de rechterhand van de Vader zit. Dus zie hoe belangrijk dat die psalm is? Hoe je psalm jij hem begint te leren kennen? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Er is één ding, ik wil nog een stapje verder gaan, dat ik wel duidelijk tonen, dat de apostelen Jezus opstanding en opname beschouwen als één gebeuren. Dat zijn natuurlijk twee verschillende momenten, tussen de opstanding en de opname zit er 40 dagen, maar opstanding en opname wordt door hen als één geheel beschouwd. Je kan ze niet losmaken van elkaar. En dat is spijtig genoeg wat in de evangelieverkondiging wel gebeurt. Want er wordt gezegd dat Jezus gestorven is, is opgestaan. Want er wordt dan niet veel bij verteld dat hij opgenomen is in de hemel. En dat is iets wat ik vanavond nog wel toon, die superbelangrijk is om te zien. De opstanding verliest heel veel van zijn betekenis wanneer dan we de opname ervan gaan lospeuteren. Want die opstanding en die opname als één geheel wordt gezien als de, en ook een moeilijk woord gebruikt, maar ik ga direct zeggen wat bedoelt. Want anders krijg ik het er niet op. Die opstanding en die opname, dat is eigenlijk de intronisatie van Jezus' superieure kosmische heerschappij. Of anders gezegd, de troonsbestijging van Jezus. Zijn opstanding en zijn opname wordt als één geheel gezien. En dat is het moment waarop dat Jezus op de troon gaat gaan zitten. Nu wat hij op de troon gaat gaan zitten, dat wil dat zeggen dat hij vanaf dat moment effectief die superieure kosmische heerschappij God gaan uitoefenen, lieve mensen. Ja, hij zegt Jos. Ho, ho, ho. Vorige week kwam het ook al aan boord. Maar Jezus is toch van zijn geboorte al aangekondigd als de verlosser Messias en Heer? Kijk eens, Jos. Kijk eens, Lucas hoofdstuk 2. Waar dat de engel komt naar de herders en wat zeggen ze, Jos, tegen die man? Want u is hier in een heiland geboren. Een verlosser geboren. Die Christus. De Heer is in de stad van David. Jezus is toch al vanaf zijn geboorte heiland, gezalfde, verlosser, Messias. Wat zei hij nu? Inderdaad. Vanaf zijn geboorte is hij dat aangekondigd dat hij dat is. Maar, je moet het vergelijken met een koning. In zijn leven had een toekomstige koning verschillende belangrijke stappen in zijn leven. Als eerste moet een toekomstige koning wel geboren worden. En wanneer hij geboren is als baby, moet er ook een dag komen, en zeker als er meerdere zonen zijn, dat hij aangeduid wordt als de erfgenaam van de troon. En in Israël, moet hij vervolgens ook gezalfd worden. En David was al jaar en dag gezalfd voordat hij koning werd. Voordat hij zijn koningschap effectief uitoefende, want er was op dat moment nog een andere koning. En zelfs als hij koning werd, werd hij dan al kend door alle stammen? Nee, twee. En er zit nog een keer 7 jaar alles is tussen uit mijn hoofd gesproken, voordat alle stammen zijn koninklijke heerschappij erkennen. Dit is een heel wat stappen, belangrijke stappen, in het leven van de toekomstige koning. En wel, zo is het ook met de Heer Jezus Christus en Lucas en Handelingen. Hij is van geboorte aangekondigd dat hij het is, dat hij verlosser is, dat hij Messias is, dat hij Heer is. Zeker. Maar ook hij wordt op een zeker moment, heel wat later, gezalfd. Wanneer wordt Jezus tot koning gezalfd? Oeps.
Door Maagdelijk.
Ja. Is hij doof,
zeker? Nee, maar bij zijn doop is het toch de geest van God die over hem komt. Daar staat de zalving toch voor? Dat is toch zijn zalving? Of niet? Of is de zalving van een koning betekent dat iets anders vroeger? Stout symboliseerde toch ook de Heilige Geest die over hem kwam? Dus Jezus zijn zalving is 30 jaar later van zijn geboorte. En het is maar wanneer uiteindelijk dat hij die dood, opstanding en opname doormaakt, dat hij het volkomen gezag uitoefent die verbonden is aan die titels dat hij al van zijn geboorte heeft. Zie je hoe belangrijk dat is om dat te zien? En in de dood tijdens zijn leven wordt wel duidelijk dat hij meer is dan een gewone sterveling, hè, met de wonderen en de tekenen die God door hem wekt, en dat hij vol van de geest met kracht genezingen doet, en predikt dat mensen zeggen, wow, wat is dat hier allemaal? Maar zijn volkomen gezag die verbonden is aan die titels waarmee dat hij benoemd is van bij zijn geboorte, treden pas te volle in werking na zijn dood, zegt de Jezus voor het eerst, ik bezit alle macht, in hemel en op aarde. En de opname is zijn troonsbestijging. En vanaf dat moment regeert de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus is van het moment dat hij opgestaan is en opgenomen is, de nieuwe regerende heerser die nu de absolute macht voor van God de Vader gegeven is om te heersen, hebben we gezien, en om te oordelen. Het is wel een belangrijk gevolg die eraan verbonden is, als je bedenkt hoe je de opstanding loskoppelt van die troonsbestijging en de heerschappij en de regering die de Heer Jezus nu oefent, zie je dat die opstanding zijn betekenis verliest. Hoe je dat stopt. Nou, Jezus is de dood, stop. Ja, Jezus, ja, oké, okay, ja. Sterker dan de dood, hè. Ja, ho, ho, ho. Het is wel die opgestaan, hè. Die nu alle macht in hemel en op aarde bezet, en die dat ook betoond heeft door die plaats te gaan innemen en vandaar zijn regering uit te oefenen. Dat is een heel groot verschil, hè? Dus het evangelie, broeders en zusters, dat moet gepredikt worden in het licht van Jezus' eeuwige heerschappij. Vergeving van zonden wordt aangeboden in het licht van Jezus' heerschappij en zijn verschijning. Dat is niet mijn uitvinding. Kijk in dat evangelie dat Paulus verkondigt in Handelingen hoofdstuk 17. En wat verkondigt Paulus dat in Handelingen 17 in Athene? Dus het is niet aan de Joden. In Athene verkondigt hij het evangelie op de Areopagus. Kijk eens naar zijn boodschap. Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid. Ja, alle volkeren, en hij weet van God. Dat is het eerste evangelie hoor. Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid, beveelt God nu aan de mensen dat zij zich allen overal moeten bekeren. Ah ja, Paulus, waarom? Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij het aardrijk en gerechtigheid zal oordelen. Dat is duidelijk toch, wanneer de Heer Jezus openbaar wordt op aarde, denk ik toch? Door een man die hij daartoe heeft bestemd. Oh, waarvan hij aan allen zekerheid heeft gegeven, hoe dat? Door hem uit de doden op te wekken. Zie je het verband? Wil je weten dat straks de aarde zal oordelen? Er is maar ooit iemand uit de doden opgestaan en recht naar Gods, in Gods tegenwoordigheid de hoogste plaats ingenomen over het ganse universum. Eén mens. Kun je missen, hè? Eén. En het is zo dat iedereen zich overal moet bekeren, want er is een dag door God bepaald waarop dat hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. Let op de uitdrukking, het aardrijk, he. Het is niet ergens zomaar dat er een troon gaat staan in de hemel, en alle mensen gaan van die troon moeten komen, like in de filmpjes en in de boekjes, en er zit dan een figuur dat je niet ziet op die troon, he, want dat zou een God voor staan, scheurt dan maar die boekjes, he. Dat trekt op niks, dat is wat hier zal gebeuren. Want wie dat op die troon zit, ga je zien, he, die oordeelt, je gaat niet missen. Het is een mens die in de troon zit. God heeft het zo toegedacht dat zijn zoon allen zal overnemen. Waarom? Opdat hij geëerd wordt zoals God geëerd wordt. Stop u aan de schoenstof. We zien dat de evangelie verkondigd wordt. Ik zie er ook allemaal zijn stemmen. Wie dan? Maar ik ben blij dat je onder de indruk... Is hij helemaal onder de indruk? Het is top dat je onder de indruk zit. Maar dat moet wel, hé. Maar we dan niet meer van onder de indruk komt, dan weet ik het niet meer. Dus het apostolisch evangelie. Ja, daar in mijn stokpaardje. Je weet, zelfs een apostolisch. Het apostolische evangelie vertelt niet alleen over de dood, de opstanding, de opname. Maar verwijst ook duidelijk naar de regering, naar de verschijning, en naar het makende oordeel. Al die elementen zitten in een goede verkondiging vervat. Want het is diezelfde rechter die je straks gaat ontmoeten, die je nu al vergeving kan schenken. Erover nagedacht? En dan mijn volgende stokpaardje. Ja, de twee manieren om te leven. Weet je waarom? Omdat daar al die elementen in vervat liggen. Dus het is niet dat een hele epistel moet zijn die gaat vertalen, maar in die eenvoudige verkondiging ligt gans het apostolische evangelie vervat. Ja, toen we twee manieren om te leven ontdekten, en je er allemaal belang leren inzien dat er voor dat kruis, een vierde tekeningetje, ja, het stond er maar drie op, maar het zijn de laatste drie, maar het vierde daarmee begint, dat er een voorgeschiedenis moet gekend zijn, voordat je dat kruis kan begrijpen. En toen nadrukkelijk geleerd, van je moet eerst zien dat God inderdaad de schepper is en de heerser over alles. Dat de mens wat voor plaats dat hij gekregen heeft en dat de mens die plaats verlaten heeft. Wat de gevolgen daarvan zijn. Dat er een oordeel is als gevolg van het feit dat de mens God terug toegekeerd heeft. En nu hoop ik dat je leert zien waarom dat het niet stopt bij dat kruis. Waarom dat er tussen dat vierde vakje en dat zesde vakje, dat er daar een tekeningetje tussen stopt. Vaak heb ik ook gemerkt dat mensen dat aanleren, dat ze moeite hebben om van dat kruis naar dat voorlaatste vakje te gaan. Dat is niet zo duidelijk. Ze vinden dat moeilijk een overstap. Kan ik je tonen dat die elementen er allemaal in zijn. En dat is de basistekst. Het liefde is aan God zijn Zoon in deze wereld, de mens Jezus Christus. Jezus erkende en leefde altijd naar Gods gezag. Tot staat, hij stierf dood. Hier hebben we het eerste. Hij stierf in onze plaats en onderhing zo onze straf en bewerkte vergeving. Aha. En nu komen we aan het bewuste vijfde vakje. God wekte Jezus terug tot leven. Ah, dat is de opstanding. En stelde hem tot wereldheerser. Oh, dat is de hemelvaart en de regering van de Heer Jezus nu vanaf zijn troon. Want, zie je dat kroontje daar staan, boven dat bolletje? Dat was normaal Gods gezag. In het eerste vakje, maar zit dan in een letter J in. Die betekent, Jezus regeert. Dan wordt er verder gezegd, Jezus overwon de dood en biedt nu nieuw leven aan. Dus bij hem de vergeving en leven moet krijgen. En dan was dat er dan? Hij komt terug om te oordelen. Zie je? De openbaring, de verschijning, zit hier ook in. En het is in die context dat hij dan de presentatie maakt aan de mensen. Want Gods nieuwe leven is weg, Dat is de onderwerping en erkenning van wat? Van Jezus zijn gezag en de koninklijke heerschappij. En dan moet je volste vertrouwen stellen op zijn dood en zijn opstanding. En als resultaat ontvang je vergeving en eeuwig leven. Ja? Zie je hoe belangrijk dat het is dat je niet zomaar kunt spreken over loshangende feiten. Ja? Het kruis van Christus een weinig betekenis uit de voorgeschiedenis niet kent. En daar zijn we allemaal van overtuigd geraakt. Zomaar zeggen tegen de man in de straat, dit is een storm voor je zoon, hè? Je hebt dan niks aan de man. Niks. Maar je hebt even minder iets aan hij zegt van, Jezus, is nu vergeving, hè? En niet in dat licht vertaalt waarom dat die vergeving nodig hebt. Wat dat er staat te gebeuren. Wanneer dat die mens komt, dat wie dat God alle macht de hemel op aarde gegeven heeft om te heersen. Want het is te laat dat hij weer komt. Dus je moet de evangelie niet vertellen voor tegen dat een dood gaat, maar je moet de evangelie vertellen voor tegen dat Jezus komt. Dat is toch wat de apostelen doen, niet? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Goed, ik ga nog een paar dingetjes tonen en ik ga afsluiten. De Heer Jezus regeert. En het is de Heer Jezus die nu toevoegt aan zijn gemeente. Nu is het een nieuw volk aan het creëren, aan het scheppen. Daarom heeft hij zijn geest gegeven. En het is die geest die in ieder nieuw leven wekt. Die alle die dood zijn tot leven wekt. En maakt tot Jezus zijn volk. Maar het is Jezus die alles doet. Daarom heb ik Handeling 2 vers 36 tot 39 erbij genomen. Petrus zegt, wat hij de oproep doet aan de mensen. De mensen vragen, ze zijn getroffen, gelijk op de hidder getroffen zit vanavond, hoop ik. Toen zij nu dit horen, waren ze in het hart getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen, wat moeten wij doen, mannen broeders? Petrus zei tot hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. En u zult de haven van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel de Heer onze God ertoe zal roepen. Alleen in Jezus' naam, die nu regeert en die zit in de troon, is de vergeving van zonden. En dat alleen van hen die ook zijn naam aanroepen. Dus dat betekent niet gewoon zeggen, Jezus, Jezus. He. Dat betekent dat je aan zijn heerschappij onderwerpt. Dat betekent dat zijn naam aanroepen. En de belofte van de Heilige Geest was voor allen die door Jezus geroepen worden. Het is Hij die roept. Zie dat hij regeert en werkt vanuit de hemel? Gewoon nog verder. Hè? Handeling 5 lezen in vers 32. Deze heeft God als overste leidsman en heiland door zijn rechterhand verhoogd. Om aan Israël bekering en vergeving van zonden te geven. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God heeft gegeven aan wie hem gehoorzamen. Het is Jezus Christus die verhoogd is, die nu bekering en vergeving van zonden schenkt. Dus hij heeft niet alleen een vergeving voor wie hem maar roept, maar het is ook die het mogelijk maakt dat er iemand tot bekering kan komen. Die schenkt die vereiste reactie, te zien die dat doet. Je doet eigenlijk bekan alles, hè? Je predikt door zijn apostel. Het is de geest van Jezus die hem aanzet om te prediken. Het is zijn evangelie dat ze predikt. Het is Hij die de harten opent, die bekering schenkt. Het is Hij die nieuw leven schenkt, die de geest schenkt. Doet die alles, hè? Doet die alles. En zo is hij aan het werk. Handeling 2 vers 7 weer. En hij voegde dagelijks bijeen die behouden werden. Wie? Hij, de Heer. Ik las in een boekje van de week. Gaan we niet bed voor iemand. Was reddeloos verloren. Niet? Wat zonder te veel verloren houden. Al degenen die we er niet voor bedden verloren houden. Hij had er niet veel van gered zijn eigenlijk. Gelukkig is het de Heer die dagelijks bijeen moet. En omdat het evangelie verder gedragen wordt. Het Jeruzalem en de eerste Joodse christenen ook de evangelie aan niet-Joden vertellen, om te zien wat er gebeurt. Gebeurt achter de vervolging die op gang komt, de Stefanus gestenigd is. Handeling 11 vers 20 en 21, zij dan die verstrooid waren door de verdrukking die wegen Stefanus had plaatsgevonden, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot Joden. En dat wordt er gezegd. Er waren echter onder hen enige Cyprische en Cyreneïsche mannen die in Antiochië kwamen en ook tot Grieken spraken, dus niet Joden, en hem de Heer Jezus verkondigde. En de hand van de Heer was met hen, en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heer. Wie leidt hem naar de Grieken? Wie geeft hem de genade om te spreken en om een bruikbaar instrument te zijn in zijn hand? Jezus, de Heer. We zijn er nog niet echt van overtuigd dat Jezus die doet. Kijk dan een keer Handelingen hoofdstuk 16, vers 14. Waar Paulus de evangelie verkondigt in Thyatira. En een vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe. Wat staat er? En de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken. Zien we dat allemaal moet doen? Die dit ook kan doen, omdat hij nu regeert in alle macht, gezet in hemel en op aarde. Als hier iets gebeurt in onze gemeente, weet je al door wie dat gebeurt? Het is niet door u en ik, hè. Het is door de werkzame activiteit van de Heer nu, vandaag, in ons midden. De Heer werkt in en door ons, zet zijn werk verder. Zie je welke geweldige gevolgen het wordt voor ons? Dat ik je dieper over had gaan nadenken. Goed, ik wil eindigen om nu de Bijbel, beter gezegd het boek de Handelingen, niet de Bijbel, maar het boek de Handelingen, te lezen vanuit wat ik je vanavond wil proberen te doen. De regering van de Heer Jezus Christus, onze Heer, kennen. Het schema overgenomen, het is niet mijn uitvinding. Ik ga zorgen, nu staat het hier in die PowerPoint, ik ga zorgen dat het in een apart blaadje staat, in een pdf'tje, en ik ga het op het internet zetten, en zo te graag een keer dat ik het boek Handelingen leest van het dat oogpunt. Met Jezus activiteit gezien, dat hij uiteindelijk mensen redt tot zich brengt, en zijn volk bijeenbrengt, en de Jezus doet nog veel meer vanuit de troon. Ik probeer daar een keer op te letten, vanuit dat oogpunt en vanuit die indeling. En ik kan u verzekeren dat je een heel ander boek gaat lezen. Probeer ook een keer te ontdekken. Heel vaak gebruikt Lucas een samenvattende zin die terugblikt op wat er voordien gebeurd is. En dat vormt dan iedere keer de afsluiter van een stukje en toen begint hij aan iets nieuws. En het is aan de hand van die samenvattende tussenzinnen die Lucas er zelf als commentaar tussenschrijft dat die indeling gemaakt. En dan zie je ook dat er een structuur in zit. In bijvoorbeeld in Handeling 13, vers 1 tot 16, vers 5. De regering van Christus, de Heer, verkondigt aan de naties. En dat is de beginning van de zending natuurlijk. En dan zie je dat er een zendingsopdracht gegeven wordt in Antiochië. Dan zie je ook dat de apostelen Cyprus, Pisidia en Lyakaonie aandoen. En dan zie je dat ze terugkeren. En dat is de gemeente die ze opgericht en versterken. En vervolgens is er een evaluatie in Jeruzalem. En dan begint, van 16 vers 6 tot 21 vers 36, die tweede verkondiging van het Troas, van deze keer, Filippi, Thessalonica, Berea, Athene, Korinthe en Efeze. Dan zie je opnieuw dat er teruggekeerd wordt, dat de gemeentes versterkt worden, en dat er weer een evaluatie plaatsvindt. Dus zie je dat de structuur iedere keer hetzelfde is, om maar een voorbeeldje te geven. Dus ik ga het zo snel mogelijk aan een apart filetje zetten, zodat ik uit de wereld, dat ook zo kan lezen op die manier. Dan ga je echt wel, nu heb je de bril gegeven, dan ga je echt ook wel heel andere dingen ontdekken, als God er uw nadruk getrokken wordt door iets dat je voor die niet zag. Ontdek nu bekijkt vanuit de regering van Christus Jezus. En dan wil ik uiteindelijk bij wat voor vanavond.